Dan word ik stil. Dan word ik stil. U bent mijn God.
Dag gemeente, daar komt mijn preekstoel aan. Dankjewel. Wat is het fijn om weer bij elkaar te zijn. Ik heb een plekje gekregen met Open Doors, dus de bediening voor de vervolgde kerk, in de maand van de gerechtigheid. En dat zou de vraag kunnen oproepen, hoe past dat daar dan in? Want Compassion is tegen armoede, A21 tegen slavernij, en dan zal Open Doors dus wel tegen vervolging zijn. Dat zou je kunnen denken, toch? Maar zo is het niet. Nou ja, we zijn er ook niet voor. Maar we bestaan niet om vervolging te bestrijden. We zijn geroepen om zo in de Bijbelse realiteit van vervolging naast christenen te staan, dat die christenen kunnen standhouden en zelfs vrucht dragen dwars tegen de vervolging in. En wat daar dan maar bij nodig is. En daar zal ik straks wel het een en ander over vertellen ook. Onze passie bij OD is ook niet eens de vervolgde kerk. Onze passie is Jezus, koning Jezus en zijn heilsplan. Voor hem staan wij in de bres. Het is zijn gemeente. En weet je nog, toen Saulus onderweg was naar Damascus om daar de christenen te vervolgen, toen stopte Jezus hem en toen zei hij: Saul, waarom vervolg je mij? Dus het gaat over Jezus, koning Jezus. En hij is onze passie. We zijn ook niet tegen de islam bijvoorbeeld. En vroeger, in de oude dagen, waren we ook niet tegen communisme. Er is een beroemd verhaal binnen Open Doors van Anne van der Bijl, die ergens in de jaren 70 een zeer rijke Texaanse zakenman op bezoek kreeg. En die wou hem 4 miljoen dollar geven. Nou, dat was in die tijd helemaal astronomisch bedrag. En die man zat helemaal enthousiast bij Anne op de bank. En als je bij Anne komt trouwens in zijn kantoor, dan zit je op de bank. Dat is een soort huiskamer. En die zei tegen hem: ik vind het zo fantastisch wat jij doet tegen het communisme. En ik vind het zo effectief. Ik geef jou deze 4 miljoen dollar. En Anne zei: als jij mij dat geld geeft omdat wij communisme bestrijden, als dat in die geest gegeven wordt, dan zijn wij geen partners. En dan wil ik je geld niet. En de man is weggegaan met zijn 4 miljoen. Ik had er dan waarschijnlijk nog even geprobeerd een draai aan te geven, maar Anne, hè, of in ieder geval de helft of zo. Maar Anne die is rechtuit, die zegt: nee, wij staan in een bediening voor Jezus. En als je het hebt over gerechtigheid, dan begint het ook bij Jezus. Bij hem begint het. De Bijbel zegt dat hij de enige rechtvaardige was. De Bijbel zegt dat hij gerechtigheid is. En in de grondtekst, zowel in het Grieks als in het Hebreeuws, zijn de woorden gerechtigheid en rechtvaardig, dat is in wezen hetzelfde woord. Wij vertalen dat op verschillende manieren. Gerechtigheid. Jezus is de gerechtigheid. Bij hem begint het. En het fantastische is dat zijn gerechtigheid ons wordt toegerekend, zegt de Bijbel. Zijn gerechtigheid is ons toegerekend, terwijl onze ongerechtigheid, ons onrecht, hem is toegerekend. En hij heeft het gedragen op het kruis van Golgotha. De Bijbel zegt dat er geen andere naam is gegeven waardoor wij behouden kunnen worden dan de naam van Jezus. Het gaat om Jezus. Het gaat om zijn heilsplan voor deze wereld en zijn gemeente staat daarin centraal. Wij zijn zijn arm op aarde en je zou kunnen zeggen wij zijn zijn lichaam. En dat is ook precies zoals de Bijbel het omschrijft. En deze rechtvaardige, deze Jezus, die zendt dan zijn schapen, zijn volgelingen als schapen onder de wolven. Zegt hij letterlijk: ik stuur jullie als schapen onder de wolven. Hij zegt op een andere plek: in de wereld zul je verdrukking hebben, maar houd goede moed, want ik heb de wereld overwonnen. Hij zegt: ze hebben mij gehaat en ze zullen jullie haten. Hij zegt: neem je kruis op en volg mij. En de redding van de wereld kost veel, het kost heel veel, ook na Golgotha. Het kost veel, maar er is een heilsplan en de Heer weet wat hij doet. Nou stond ik hier vorig jaar, ook in januari, en toen sprak ik met jullie over de vervolgde kerk. En toen zei ik Vervolging is nooit erger geweest dan nu. En ik weet nog, ik heb toen de kaart laten zien. Ik vertelde over de crisis in Irak en in Syrië. Syrië begon er ook ontzettend hevig los te barsten. Irak was afschuwelijk. Syrië was nog demonischer, nog kwaadaardiger. Kinderen werden gekruisigd. Er gebeurden dingen die we nooit eerder hadden gezien. Nu zijn we een jaar verder. En opnieuw moet ik zeggen, het is nooit erger geweest dan nu. Vervolging is nooit zwaarder geweest dan in onze dagen. De kerk van Jezus Christus heeft het nooit zwaarder gehad dan in onze dagen. Als je denkt aan het land Nigeria, de foto die je hier ziet staan is gemaakt in Nigeria, in de buurt van de stad Jos. In Nigeria heb je een radicaal islamitische groep die heet Boko Haram. En die zijn erop uit om in heel Nigeria de islamitische sharia regime te vestigen. Ik zit in het Engels te denken, sorry. En ze zijn ermee bezig. En wist je dat Nigeria, het is een land dat minder vaak genoemd wordt dan Noord-Korea of Irak of Syrië. Wist je dat in Nigeria het hoogste aantal geregistreerde martelaren om de naam van Jezus valt? Nu al jarenlang. 2000, 3000. En dit jaar in januari, begin deze maand, op hetzelfde moment dat die aanslagen in Parijs plaatsvonden, werden er in Nigeria meer dan 2000 mensen afgeslacht. En het heeft de krant nog net gehaald, denk ik. Het ging over Parijs, over 12 satirische tekenaars. En niet over al die duizenden mensen die God dienden. Nigeria is ook het land waar nog altijd honderden schoolmeisjes gevangen zitten ergens. En niet bereikt kunnen worden. Nigeria is ook het land waar een collega van mij uit Zuid-Afrika op bezoek was. Vorig jaar, en hij is er getuige van geweest toen hij in een gebied kwam dat, waar ook Boko Haram strijders zaten, dat hij zag dat een dorp overvallen werd. Zij zijn hals over kop kunnen vluchten met een deel van de dorpelingen. En vervolgens zag hij, terwijl hij achteruit kijkt, hij zat op de achterbank van de auto, zag hij dat sommige mensen zich proberen vast te klampen aan bomen om een vouw vast te houden en hoe hun armen vervolgens werden afgehakt en daarna hun hoofd. Die collega heeft de therapie voor moeten hebben om die beelden weer enigszins kwijt te raken. Maar het is wel de realiteit van wat er gebeurt. En dan is er een pastor die zegt dan, de pastor van deze kerk, nadat zijn kerk was overvallen en afgebrand, en die zegt dan, wij weigeren te vertrekken. En hij zegt, ik persoonlijk, I have decided to follow Jesus. There is no turning back. There is no turning back. Er is geen weg terug. De weg van Jezus is de weg die voor ons ligt. Als je de volgende laat zien. Vorig jaar sprak ik over Irak en Syrië en de toenemende crisis. En ook daar zijn dingen gebeurd die we toen nog voor onmogelijk hielden. ISIS is gekomen, daar zal ik straks iets meer over zeggen. Maar ook is er een niet aflatende terreur tegen christenen in zowel Syrië als Irak. In Irak zijn ze bijna klaar, zou ik zeggen. Er zijn nauwelijks nog christenen in Arabisch Irak, duizenden. Maar in Syrië zijn er nog altijd relatief veel christenen. Misschien de helft van de kerk is nog ergens in het land. Vaak al wel op de vlucht. En het lijden is soms onbevattelijk. Zoals dit jonge kindje met dit is Mara en Hamoudi. Mara 6 jaar oud, Hamoudi 4 jaar oud. En we zagen hen in een vluchtelingenkampje in het grensgebied tussen Libanon en Syrië. En het verhaal was dat het christelijke dorpje Kessab, waar zij wonen, dat was overvallen. Er waren mortieren geschoten, er waren granaten geschoten. En de ouders van deze kinderen, die hadden zich op die kinderen geworpen om hen fysiek te beschermen. En ze zijn beide omgekomen, beide ouders. En die kinderen die lagen onder de dode lichamen van hun ouders 6 uur lang. Totdat ze te bang om te bewegen. En ze werden uiteindelijk door hun oma daar weggehaald en meegenomen naar dat kampje waar wij ze ontmoeten. Ze stonden aan de rand van een speelveldje en ze mochten niet meespelen met de andere kinderen, omdat ze uit een andere regio kwamen van Syrië. En we namen deze foto en ik heb die foto is me dierbaar, want er zit nog, zelfs dat meisje probeert zelfs nog iets van bescherming te bieden voor haar broertje. Maar ze is veel te klein om groot te zijn. Dus het werd nog erger en het lijden is soms onbevattelijk. En deze kinderen, dat is een hartverscheurend verhaal. En soms is het ook het kleine leed wat je bepaalt bij de mensen die het zijn. Het zijn mensen zoals jij en ik. Ik sprak in Amman, hoofdstad van Jordanië, 2 maanden geleden. Een man van in de 60, die kwam uit een dorpje vlakbij Mosul. En die was gevlucht. En hij vertelde ze over een aantal dingen. En toen brak hij in huilen uit. Op het moment dat hij vertelde dat zijn zoon, toen ze moesten vluchten, een week voor zijn eindexamen zat. En al die jaren hadden ze geïnvesteerd om het hun zoon goed te laten doen. En nu, hij wist niet wat de toekomst zou uitwijzen. Terug kon niet, zeiden ze. Dus dit jaar zeg ik jullie weer, vervolging is heviger dan ooit. Nooit stond de kerk zo in brand als vandaag. En het einde lijkt nog niet in zicht. Als je de volgende erop doet. Dit is de wereldkaart. Die laat ik altijd zien als ik over de vervolgde kerk spreek. Dit is weer de nieuwe. En door de jaren heen zie je steeds dezelfde trend. De afgelopen 20 jaar al. Het wordt steeds meer een clash tussen islam en het licht van Jezus Christus. Steeds meer. Noord-Korea blijft de uitzondering op nummer 1. Maar daarna heb je talloze islamitische landen. Ook steeds meer in Afrika. Afrika is enorm opkomend op het gebied van vervolging. En sommige landen, zoals Saoedi-Arabië, zijn behoorlijk gezakt op de lijst. Ik geloof al 7 of 8 plaatsen. En dat is niet omdat de situatie daar beter is geworden. Integendeel zelfs. Maar omdat andere landen zoveel meer vervolging zagen dat die als het ware daarboven zijn gekomen. Dit is de werkelijkheid van de volgelingen van Jezus Christus vandaag. Zeg maar visueel gemaakt. Ik zeg er wel bij dit. Het is een kaart van lijden. Het is een kaart van onnoemelijk veel lijden zelfs. Maar het is ook een kaart van hoop. Want Jezus bouwt zijn gemeente. Ik herhaal het. Hij bouwt zijn gemeente. Hij volvoert zijn heilsplan. En jij en ik, hier deze gemeente, wij zijn er ten volle onderdeel van. Ook al komen wij op deze kaart niet voor. Niet met een kleurtje althans. Wij zijn onderdeel van wat de Heer Jezus doet. En denkend aan het Midden-Oosten. Libanon kan elk moment exploderen. Jordanië kan elk moment exploderen. Wat gaat ISIS doen? Gaan ze hun kracht terugwinnen? Gaan ze richting Mekka en Medina? Dat is wel de verwachting. Wat gaat dat betekenen voor de regio? Wat gaan we nog beleven? We weten het niet. Volgend jaar dan zal ik hier weer staan en dan zullen we het erover hebben. Maar één ding weten we. In de hemel is nooit paniek. En daarom sluiten we aan op de hemel. Daarom bidden we. Daarom reiken we uit naar God de Vader die weet waar het naartoe moet. Dus als je het hebt over gerechtigheid, dan heb je het over het hemelse recht. In de context van de vervolgde kerk. Dan heb je het over het hemelse recht, het van God gegeven recht om in hem te geloven, om Jezus te volgen en te belijden. Het is een hemels recht dat de mens heeft gekregen. Het is het recht van de gemeente van Jezus om samen te komen, om hem bekend te maken, om mensen toegevoegd te zien worden. Alles wat we hier meemaken al jarenlang. En is het niet een zegen van God om daar onderdeel van te zijn? En dit hemelse, van God gegeven recht mag niemand mensen afpakken. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Het gebeurt massaal. En in de vervolging beoogt de wereld de kerk kreupel te maken, de kerk uit te schakelen. Wij als Open Doors en andere bedieningen zeker ook, maar wij hebben een specifieke roeping om zo naast die kerk te staan, dat die kerk kerk kan zijn, dwars tegen de vervolging in. En wat is er dan nodig? Wat gaan we dan doen? Dan moet je denken aan discipelschapstraining. Wist je dat als een moslim tot geloof komt, en dan wordt hij een zogenoemde MBB, zeggen we dan in zendingskringen, een Muslim Background Believer. Als een moslim tot geloof komt, wist je dat de kans dat hij of zij terugvalt in de islam zeer groot is? Waarschijnlijk 75%, sommigen zeggen nog meer. Als tenminste deze nieuwe gelovige niet binnen een half jaar tot maximaal een jaar toegang krijgt tot discipleship en fellowship. Dus tot discipelschap en de gemeenschap der heiligen, contact met andere gelovigen. En dat is een van onze primaire doelen in het Midden-Oosten vooral. Waar we vele moslims tot geloof zien komen. En steeds meer, ook trouwens in Irak en Syrië en die landen. Om die mensen zo snel mogelijk met Gods hulp te vinden. Onderdeel te laten worden van netwerken. Te voorzien van discipleship. Dat doen we via multimedia. Underground, dan wist ik de eerste dienstenvertaling en dan weet ik hem weer niet. Underground, zeg maar ter plekke. En dan ook met follow-up, met opvolgingsprogramma's. Ontzettend belangrijk onderdeel van wat we doen. Wat doen we nog meer om die kerk te versterken? Om hen dat recht te verschaffen wat hen ontnomen wordt? Advocacy. We gaan naar mensen die het verschil kunnen maken in leiderschapsposities in de politiek in het Westen. Bijvoorbeeld de Verenigde Naties of het Amerikaanse congres. of de Europese Unie, om hen het pleit van de vervolgde kerk voor te leggen en te zeggen van hier moeten dingen gebeuren. Leg druk op die regering, doe dit, doe dat. We doen het ook in de regio zelf. Ik zelf ben betrokken bij allerlei contacten in het Midden-Oosten. En vroeger met Anne al, tien jaar geleden, ging ik met Anne op bezoek bij leiders van Hezbollah en Hamas en dat soort groepen, om hen te confronteren met de werkelijkheid, niet eens zozeer van de kerk, maar primair met de werkelijkheid van een God die niet vraagt dat wij voor hem sterven, maar een God die zegt, ik ben voor jou gestorven en nou mag jij leven. Ik roep jou om tot leven te komen. Advocacy. Wat we ook doen is trauma counseling, als je de volgende erop zet. Trauma counseling. Ik heb hier een steeds belangrijker onderwerp. Trauma counseling is dat instrument dat we gebruiken om christenen door de emotionele verwerking van enorm lijden te helpen. Christenen kunnen ook terugvallen, bijvoorbeeld in de islam, of überhaupt van hun geloof vallen, omdat ze de druk niet aankunnen, emotioneel, mentaal. Omdat ze niet kunnen begrijpen dat God hen haat. Dat is wat veel gedacht wordt. En als je dan het woord openlegt en zegt, kijk eens, maar de Heer Jezus spreekt hierover. Kijk, de brieven van Petrus. Het is een eer, je bent verbonden met Christus en je bent dichter bij hem dan vele mensen die dit niet meemaken. En dan helpen ook op een professionele counseling manier om dingen te verwerken. Dit is een foto die ik maakte in het westen van Turkije, ruim 2 jaar geleden. En die foto die nam ik toen ik het verhaal hoorde en ontmoeting had met een gezin dat uit elkaar gevallen was omdat Jezus gekomen was. Zij, we noemen haar Mozak, was tot geloof gekomen in Iran, onderdeel van een enorme opwekking die nog altijd doorgaat daar. Wij denken meer dan 1 miljoen moslimbekeerlingen vandaag, misschien wel meer, God weet het. Zij was tot geloof gekomen, haar man verliet haar. Haar oudste zoon werd vermoord. En toen vluchtte zij met de 2 overgebleven kinderen, 17 en 11, naar het oosten van Turkije. Om daarna een paar weken achter te komen dat in dat vluchtelingencentrum waar ze zaten, dat haar dochtertje van 11 daar verkracht werd door mannen. Ze hebben hun boeltje weer opgepakt en ze zijn naar het westen van Turkije gegaan, naar een ander centrum. Waar ik ze ontmoette met een Turkse collega. En deze foto nam. En we zaten zo tegenover elkaar en ik zag een jongen van 17, nu de oudste, suïcidaal. Een meisje die alleen maar glimlacht en niets liet zien van wat er gebeurde. En de moeder gebroken. Echt gebroken. Ze kon nauwelijks oogcontact maken. Gebroken door het leven. We mochten langs zij komen. We mochten hen helpen, ook financieel, gewoon om het te rooien een tijdje. We konden hen langzaamaan ook begeleiden, ook in traumacounseling. En we konden hen zelfs op een gegeven moment ook onderdeel maken van ons netwerk. En ik wil jullie laten zien wat de Heer Jezus doet als hij de kans krijgt om levens te herstellen. Als je de volgende laat zien. Dus hetzelfde gezin een paar maanden geleden. Ik mocht ze weer ontmoeten. En wat een vreugde is het om in hun ogen de vreugde te zien. Trouwens, die gast die nou 19 is, die is inmiddels evangelist. En zijn belangrijkste instrument is breakdancing. Dat ontgaat mij dan wel een beetje, maar hoe iemand tot geloof komt. Maar goed, het is het herstel wat Jezus brengt als hij de kans krijgt. En hij gebruikt instrumenten. Wij mogen zo'n instrument zijn. En vele andere mensen zullen dat ook zijn. Geweldig onderdeel van ons werk. Als je de volgende zwarte er even op zet. Bijbels, boeken, materialen, distributie. Wat doen we nog meer om die kerk dat recht te verschaffen? Dat geven wat ze van hun overheden en onder hun lokale omstandigheden niet mogen hebben. Bijbels, boeken, materialen, wat er maar nodig is om een kerk gezond te laten functioneren, om een christen op te bouwen, om een voorganger diepte en inhoud aan zijn geloofsleven en zijn onderwijs te laten geven. We zijn ooit begonnen als God Smugglers en dat zijn we in zekere zin nog steeds. Alhoewel vandaag de dag, ik geloof zo'n 90% wereldwijd van wat we doen op het gebied van distributie van bijbels, boeken, etc. Gekoppeld is aan in-country printing. Dus dat wordt in het land zelf gedrukt en geproduceerd. Vaak onder zeer gevaarlijke omstandigheden. En als je dan de volgende laat zien. Oh sorry, nee, de vorige. Daar stond er al. En ik zei, ik zou nog iets zeggen over ISIS. Wat was het een voorrecht om in de zomer, toen dat verschrikkelijke gebeurde in Mosul, hè, toen ISIS kwam, Mosul, het Bijbelse Nineveh innam. En een kerk die daar al gevestigd was vanaf de 2e eeuw, sommigen zeggen zelfs vanaf de 1e eeuw, te vernietigen. ISIS kwam en ze, het eerste wat ze deden, dat geeft ook een beetje inzicht in hun prioriteiten. Het eerste wat ze deden was het markeren van de huizen van christenen. En ze schilderden daarop het Nazrani of het Nazari teken. Ik heb het shirt hier aan, je zag net een paar mensen van de band ook. Ik heb stapels shirts bij me, dus daar zal ik straks nog iets over zeggen. Dit teken werd gebruikt om hen te brandmerken. Dit teken werd gebruikt om te zeggen, dit zijn christenhonden en zij krijgen 24 uur om een beslissing te maken. Ofwel ze bekeren zich tot de islam, ofwel ze betalen een boete van zeg maar, wat je in een mensenleven bij elkaar verdienen moet, of je wordt vermoord. En de boodschap was duidelijk, ga weg want je wordt vermoord. En overnight, diezelfde nacht, zijn de christenen massaal, duizenden christenen hebben ze massaal Mosul verlaten. En dan moet je je voorstellen dat jij dat bericht krijgt. Hè? Je hebt 24 uur, jij en je gezin, om te vluchten naar het noorden, naar Koerdistan. Dat is waar ze naartoe gingen. Iraks Koerdistan. Wat neem je mee? Je hebt een autootje, 4 kinderen, grote gezinnen. En wat doe je erin? Fotoalbums. Voor mij zijn fotoalbums belangrijk. Persoonlijke dingen. Misschien iets wat ik nog van mijn ouders heb. Een souvenir of een... Waardepapieren, wat neem je mee? Wat doe je? Kleren, welke kleren? Mensen pakten hun auto helemaal vol, reden naar de grens. En velen van hen werden in de grens ook nog eens beroofd van alles wat ze hadden meegenomen. Ze moesten te voet de grens over. En mijn collega's daar in het noorden, die hebben ook mensen op sokken zien arriveren, omdat zelfs de schoenen waren afgenomen. Zij horen bij Jezus. Ze zijn gebrandmerkt en ze moesten vluchten. En wat was het een voorrecht om met Henk Storvogel en Theo van der Heuvel samen met z'n drieën op dezelfde zondag te spreken met dit shirt aan. Henk in Zwolle, Theo hier en ik in Belfast in Ierland. Over hetzelfde onderwerp, dezelfde tekstgedeelte, hetzelfde shirt, dezelfde gedachten. En we hebben uitgesproken, we are and wij zijn Nazari. Wij zijn Nazareners, wij zijn volgelingen van Jesus de Nazarene. We zijn er trots op om gebrandmerkt te worden als horend bij hem. Het was een geweldige collecte ook. Vandaag doe ik bewust, er liggen geen machtigingen op je stoel. De drive is niet geld vandaag. Het gaat om betrokken harten. Maar ik wil wel dit zeggen, die collecte die we toen mochten ophalen in die drie diensten was meer dan 100.000 euro. En we konden meer dan 1500 families een maand lang door de ellende helpen. Daarmee heb ik ook al heel wat gezegd, hè? Een maand lang. Dat betekent dus dat er nog heel veel maanden gevolgd zijn. En de nood is nu nog groter geworden, omdat het nu winter is. En het is in Irak en Syrië bijna net zo koud als hier. En er zijn nog altijd mensen die in de open lucht moeten slapen. Als je de volgende slide wil laten zien. Dit is wat ISIS deed. Kerken werden meteen overvallen en vernietigd. Volgende. Dit is de oudste kerk van Mosul, 1800 jaar oud. Verwoest. En zo komen vluchtelingen terecht. Broertjes en zusjes van ons, jong en oud, allemaal in dezelfde omstandigheden, omdat ze bij Jezus horen. Dit is een open plaats van een kerk in Erbil, de hoofdstad van Koerdistan. De nood was onbeschrijfelijk, dus we doen een massaal noodhulpproject. En de Heer voorziet, als je het op je hart hebt om vandaag iets te geven, ga dan straks naar de infostand en daar vind je wel een machtiging met het lachende gezichtje. Dan kun je iets doen. Voor 80 euro kun je één zo'n familie een maand lang door de ellende helpen. Maar het gaat om onze harten vanochtend. Want boven alles, als je het hebt over gerechtigheid, Jezus is de gerechtigheid. Er is de gerechtigheid als de kerk mag zijn wat het geroepen is te zijn, namelijk kerk, lichaam van Christus. Er is nog een laag van gerechtigheid die belangrijk is vanochtend. En dat is de gerechtigheid als de vervolgde kerk van ons solidariteit en betrokkenheid ontvangt. De vervolgde kerk heeft recht op onze betrokkenheid. Waarom? Omdat we één kerk zijn, omdat we bij elkaar horen, omdat de Bijbel erover spreekt. Als één lid in 1 Korinthe staat, als één lichaamsdeel leidt, leidt het hele lichaam mee. Als één lichaamsdeel eer ontvangt. En die is er ook gelukkig. Delen alle leden in de vreugde. In Hebreeën 13 staat, bekommer je om de gevangenen alsof je samen met hen gevangen zat. En om de mishandelden als om mensen die net zo'n lichaam hebben als u. En wat is de vraag? Ik zeg het elke keer volgens mij. Wat is de vraag die de vervolgde kerk aan ons hier, de nog niet vervolgde kerk, stelt? Bid voor ons. Bid voor ons. Pleit voor ons bij de Hemelse Vader. We hebben gebed nodig, omdat de druk zo groot kan worden dat wij het zicht kwijt zijn. En dan hebben we nodig dat iemand net als Elisa bidt voor zijn bange knecht. En dat worden de hemelse legers van vuur, die worden zichtbaar. Mijn oproep vanochtend is betrokkenheid. Wees betrokken. En ik ben zo ontzettend dankbaar voor de betrokkenheid die hier is. We hebben dat is echt fantastisch. Als dit je roeping is en je passie en je Bijbelse opdracht, om dan ook zeg maar, de beweging te zien groeien om je heen. Dat is geweldig. En om aan die betrokkenheid uiting te geven, wil ik je wijzen op die kaart die op je stoel ligt. En dat gaat mij om twee dingen. Om de mensen die het blad al lezen, die al gebedsnieuws ontvangen. Dat is de belangrijkste oproep namelijk. Voor de mensen die het nog niet lezen, maar voor de mensen die het al lezen, die wil ik specifiek vragen om zich op te geven voor een wekelijks gebedspunt, voor gebedsupdates. Zodat je ook op de hoogte kan worden gesteld van bijvoorbeeld wat er gebeurt in Mosul. Dan krijg je eerste hand gebedsinformatie. Ik wil je echt oproepen, vul dat alsjeblieft in. En dan bouwen we verder aan die beweging van betrokken harten. En voor de mensen die het magazine nog niet ontvangen, een geweldig magazine met een gebedskalender ook erin, kruis dan dat ook aan alsjeblieft. Laten we met elkaar gewoon, met ons allen, nauw betrokken zijn bij de vervolgde kerk, met onze harten. En God zal het dan wel uitwerken. En waarom benader ik dat nou zo? We zijn een beweging van betrokken harten. Omdat in het DNA van Open Doors zit niet een erg agressieve fondsenwerving. De gedachte is altijd geweest, vanaf het begin, dat als we de beweging bouwen, als we betrokkenheid bouwen, als we biddende harten verzamelen, dan zal God ook voorzien. En dat is ook altijd zo gebeurd. We zijn vanaf het begin in 1955 tot nu, elk jaar heeft de beweging mogen groeien. Zijn er meer inkomsten geweest, is er meer gebeurd. Er was één jaar was de uitzondering op deze regel, dat was het jaar nadat de muur viel. Toen dachten mensen dat het niet meer nodig was. Wij weten nu beter. Ik stond een keer op een conferentie met Anne van der Bijl en toen, het ging geweldig. Het was altijd leuk om met hem op te trekken. En ik deed de inleiding en dan ging hij vervolgens daar met een mooie geestelijke boodschap overheen. Dus ik stond daar en ik was er helemaal klaar voor. Ik denk, nu ga ik de oproep doen voor de collecte. En ik zou bijna beginnen. En toen kwam Anne, had ik niet gezien, maar die was weer het podium opgekomen. Die duwt mij aan de kant. En die roept zo in de microfoon, die stond te hoog voor hem. Roept zo in de microfoon, ik moet je geld niet, ik moet je hart. Beste collecte ooit trouwens. Maar dat is het principe. Het gaat om onze harten. En wat we dan maar doen en hoe we dan maar ingeschakeld zijn. Maar ook wat wij dan maar zelf kunnen leren. Want de vervolgde kerk heeft ons nodig, maar wij hebben de vervolgde kerk minstens zo hard nodig. Want zij leven in de Bijbelse realiteit van vervolging, die om welke reden van genade dan ook, God weet het, nog niet hier van toepassing lijkt te zijn. Maar hoeveel te meer hebben wij dan dingen te leren van hen die daar wel al in staan. Ik wil nog één ding zeggen over het We Are In. Die verbondenheid met zij die de Nazarener volgen, zeg maar met de Nazareners. Dit is trouwens een foto van een foto van twee meisjes die net een paar dagen daarvoor uit Mosul gevlucht waren, uit Nineveh hadden moeten vluchten. En die hadden een tentje gekregen ergens in Koerdistan. En op die tent hadden ze geschilderd, Jesus is light of the world, zowel in het Engels als in het Arabisch. En ze dragen de t-shirts, we lieten hun zien welke actie we waren gestart. En ze waren diep ontroerd toen ze dat zo zagen. Zij willen gebrandmerkt zijn zoals wij. Dat was heel duidelijk overgekomen. Maar ik wil nog iets zeggen over het We Are In. We hebben net die aanslagen in Parijs gehad. En dat heeft een hele beweging op gang gebracht. Een afgrijzelijke aanslag, vreselijke moordpartij. 12 mensen gedood, onder wie de leiders van dat satirische magazine. Overigens een zeer godslasterlijk magazine. Binnen de randen van de wet ben ik erop tegen dat mensen vermoord worden. Ik ben ook voor vrijheid van meningsuiting. Mensen moeten kunnen zeggen wat ze willen, ook als het godslasterlijk is. Binnen de grenzen van de wet vind ik dat. Maar er is ook een andere wet en dat is Gods wet, een morele wet. En in die zin heb ik er heel veel moeite mee als mensen dan zeggen, je suis Charlie. En ik keek daarnaar en dacht, nee, ik ben niet Charlie. Ik hoor daar niet bij, ik wil daar niet bij horen. Ik ben en, ik hoor bij de Nazarener. En dat is de trots die ik hier heb. En ik zou willen dat Parijs met 3 miljoen mensen met deze shirts vol zou stromen uit verbondenheid. Wat leren wij? Eén slotopmerking voor ik mijn eindpunt ga maken. Wat leren wij? Wist je dat meer en meer kerkleiders in Syrië en in Irak beginnen te vertellen over hoe zij nadenken over al het onheil wat gekomen is over hun regio. Over hoeveel christenen daar verdreven zijn, vermoord zijn, et cetera. Hoe de kerk op sommige plekken vernietigd lijkt te zijn. Maar ook hoe ze kijken naar zichzelf in die voorgaande jaren, die voorgaande decennia misschien wel. Misschien wel eeuwen. Hoe hebben ze eigenlijk als kerk gefunctioneerd? En meer kerkleiders beginnen te belijden en zeggen, we begrijpen de omstandigheden, ook met terugwerkende kracht wel waarom het gebeurde. Maar de kerk is ook wel heel erg gericht geweest op overleven in plaats van leven. Heel erg gericht geweest op, als we maar blijven bestaan, in plaats van zoutend zout en lichtend licht zijn en daadwerkelijk het goede nieuws van Jezus bekendmaken. Er treft geen oordeel, maar zij zeggen dit zelf. Meer en meer mensen beginnen dit soort verhalen en er komt verootmoediging. En als we iets willen leren, dan is dit misschien een van de dingen. Blijven wij staan in de boodschap van Jezus. En dan het laatste onderdeel van gerechtigheid. Foto van ISIS-strijders die Mosul triomfantelijk binnenmarcheren. Je zou kunnen zeggen, je ziet het kwaad in de ogen. Ik heb gisteren een foto gezien die ik niet had willen zien van die onthoofde Japanner. Die anders zal snel volgen, zo zal het waarschijnlijk gaan. ISIS is een moorddadige machine. Het is eigenlijk een cultus van de dood, zou ik bijna willen zeggen. En zij hebben in bezit genomen die grote machtige stad Nineveh, Mosul. En dan zou je kunnen zeggen, wat heeft dat met gerechtigheid te maken? Nou, het recht dat de wereld heeft, dat is het laatste punt van gerechtigheid. Het recht dat de wereld heeft om het evangelie te horen. Het recht dat mensen hebben om van Jezus te horen en bekend te worden met de passie die hij heeft, namelijk dat alle mensen gered worden. Ook zij. De Bijbel zegt, bid voor wie je vervolgen. Ik had een keer een ontmoeting met een Iraans echtpaar, artsen. En die mensen die waren tot geloof gekomen vanuit een moslimachtergrond, die waren vervolgens gedegradeerd. Ze waren van arts, waren ze schoonmaker geworden, allebei, in hetzelfde ziekenhuis waar ze ooit werkten. Dat is natuurlijk gericht op vernedering. En er waren allerlei dingen gebeurd, een lange weg van lijden, maar ze hadden altijd stand gehouden. Totdat, en wij ontmoeten hen zo'n beetje op dat moment, totdat op school de kinderen belaagd werden. Niet door andere kinderen, maar door leraren. Een heel bewuste actie. En toen braken ze. En we zaten in een kring met elkaar op de grond, zoals het daar gaat. En iedereen in tranen. En toen opeens stond die vrouw op en die zegt, maar zij kunnen er niets aan doen. De vervolgers kunnen er niets aan doen. Want we hebben het hen nog niet voldoende verteld. Jona wou niet naar Nineveh gaan. Jona wou niet naar Mosul gaan. Hij en zijn volk hadden verschrikkelijk geleden onder de verschrikkingen die de Nineveërs in het noorden van Israël met name hadden aangericht. En de Bijbel zegt, het kwaad van Nineveh schreeuwt naar de hemel. De Bijbel zegt ook, de woorden van de profeet Nahum, wie heeft niet geleden onder de wreedheid van Nineveh? Maar God ziet het anders dan Jona. In Jona 4 staat, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen, die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen, en dan nog al die dieren. De compassie van God. En Jona krijgt de opdracht om daar naartoe te gaan en het goede nieuws bekend te maken dat redding mogelijk is. Gods enorme bewogenheid. Hoe vijandig, hoe wreed, hoe moorddadig mensen ook kunnen zijn, God is met hen bewogen. En hoe verschrikkelijk is het daarom, en ook hoe verschrikkelijk verdrietig voor God, dat er in Mosul geen christenen meer zijn. Dat er in zoveel steden in de wereld geen christenen meer zijn. Hoe verschrikkelijk is dat voor de wereld daaromheen? Want dat is waar God op uit is. Het redden van de wereld. En het is nog altijd genadetijd. En God stuurt ons erop uit. Schapen onder de wolven, zeker. En reddingsacties vinden plaats in noodweer. De bemoediging is wel, weet dat God werkt. Prijs God, want mensen komen tot geloof. Ik zeg wel dat er steden zijn waar geen christenen meer zijn. Dat staat tegenover een ongelooflijke groei van de kerk op andere plekken in hetzelfde land vaak. Egypte, Irak en Syrië. We zien een grotere openheid onder moslims dan we ooit gezien hebben. En Jezus bouwt zijn gemeente. Overigens zijn er ook IS-strijders tot geloof gekomen. We hebben daar ook getuigenissen van. Ik wil gaan afsluiten, lieve mensen, met een lied. En Maria, ik wil je vragen of je naar, oh, daar zit je, of je naar voren wil komen. Ik wil een lied met jullie zingen dat een geschiedenis heeft. De geschiedenis van het lied is in het noorden van India in de 19e eeuw, waar een grote opwekking was. Maar die opwekking was niet gratis gekomen. Dat heeft een prijs gekost. Die opwekking die kwam nadat er een broeder, we weten zijn naam niet meer, we weten wel het verhaal, maar niet de naam, toen er een broeder tot geloof was gekomen met zijn gezin. En de dorpelingen hem daarom tot de orde riepen. En begin maar te spelen. Ik ga er doorheen praten en dan gaan we met elkaar gaan we het lied zingen. De dorpelingen riepen dat gezin in het midden van het dorp. En de broeder werd voor de keuze gesteld. Zweer je geloof af. Zweer je geloof af of sterf hier ter plekke. We zullen beginnen met het doden van je kinderen. En daar stond hij. En hij keek het dorpshoofd aan en hij was bang. Hij schreeuwde tot God inwendig. En toen zei hij tegen het dorpshoofd. I have decided to follow Jesus. There is no turning back. No turning back. En die woorden zijn later opgetekend toen de vervolging, toen de opwekking kwam. En een van de leiders toen heeft het lied geschreven aan de hand van de woorden van deze man. Laten we het zingen met elkaar.
I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus.
I have decided to follow Jesus.
No turning back.
No turning back.
En zijn kinderen werden vermoord. En terwijl hij daar stond met zijn dode kinderen voor hem, toen zei het dorpshoofd, nu is je vrouw aan de beurt. Zweer je geloof af. Verlaat die Christus van jou. En de vrouw werd gedood. En toen stond hij er nog alleen voor. Helemaal alleen. En toen zei hij, ook al moet ik alleen gaan. Ik ga niet meer terug. Ik ga de weg van Jezus.
Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. Don't go with me, still I will follow. No turning back, no turning back.
En hij werd vermoord. Hij werd vermoord. En zo vaak denk ik, als het hier komt, we weten niet wat Parijs gaat uitwerken. We zien die jihadstrijders terugkomen. We weten niet wat de toekomst in petto heeft. We weten dat Bijbelse realiteit is dat christenen vervolgd worden. Dus we moeten verwachten dat het ook hier gaat komen. Zullen we klaar zijn? Zullen we kunnen zeggen in de ogen van de dood, I have decided to follow Jesus. There is no turning back. De Heer weet het. Eén ding weten we. Als wij niet sterk zijn, is Hij het wel.
Though I may wander, I still will follow. Though I may wander, still will follow. Though I may wander, I still will follow. No turning back. No turning back.
En in onze tijd, de vervolging gaat door en wordt heviger en heviger. Ik herinner me een ontmoeting met twee vluchtelingen in het grensgebied van China en Noord-Korea. Ze waren uit Noord-Korea gekomen en in China, wat daar veel gebeurt, tot geloof gekomen. En ze waren aan het aansterken, ze waren natuurlijk zwaar vermagerd, et cetera. En toen zeiden ze, wij willen sterk worden omdat we terug Noord-Korea in willen gaan om daar mensen bekend te maken met het goede nieuws van Jezus. En wij keken hun aan en ik vroeg hen van, maar je weet toch hoe groot de kans is dat je gedood gaat worden? En toen zeiden ze, ja dat weten we. Maar wij zijn met Christus gestorven aan het kruis. En Hij heeft ons een nieuw leven gegeven. En dat nieuwe leven kan niemand ons afpakken. Dus we gaan. We hebben de wereld misschien die ons belaagt, maar we hebben het kruis voor ons.
The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back.
En zo is de oproep vandaag, zoals ik zei, voeg je bij die beweging van betrokken harten. Maar bovenal voeg je bij de beweging van mensen die zeggen, I have decided to follow Jesus. En al is het met knikkende knieën en met een half geloof waarvan je denkt dat het niet groot genoeg is. Je geloof hoeft maar zo klein te zijn, omdat je op God mag vertrouwen. Hij zal het doen.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
I have decided.
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
No turning.
No turning back.
Ik wil graag nog voor jullie bidden eerst. En voor mezelf ook trouwens. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel dat u hier bent. Dat u deze gemeente bouwt. Heer Jezus, dank u wel dat u de rechtvaardige bent. En dat u ons gerechtvaardigd hebt door uw offer. Dank u wel, Heer, dat we bij u mogen horen. Dat we onlosmakelijk met u verbonden zijn, zoals de Bijbel zegt. Dank u wel, Heer, voor zoveel zekerheid, zoveel vertrouwen, zoveel rust. We weten dat we onderweg zijn naar huis. Heer, wilt u ons helpen om dan de roeping waarmee wij geroepen zijn, waardig na te leven, Heer? Wilt u ons helpen om waarachtige discipelen van u te zijn? Waarachtig zout en licht, waarachtig u ten dienste. Heer, dit is mijn gebed. Wilt u ons helpen, Heer, en hoezeer onze knieën ook knikken, wilt u de weg wijzen, Heer, ook als het is als schapen onder de wolven. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voorop gaat. Amen.